Okay, ja. In Christus, wij zijn jong. Inderdaad. Ik bedoel, wij blijven ook jong. Altijd. We gaan naar 1 Korinthe 15, ja. We gaan weer verder. Met een heel belangrijk hoofdstuk. De opstanding, ik zei het net al, wat moet je zonder opstanding, mensen? In feite, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, misschien wel, ja. Dat hij voor ons zonder storf is natuurlijk, ja, zou je zeggen, het belangrijkste, ja. Maar je hebt niks aan dat hij voor je zonder storf is, voor is als hij niet is opgestaan. Snap je? Dus, heel belangrijk iets. En ook, dat is ook zoiets natuurlijk, ja, dat iemand gestorven is voor je, dat is makkelijker te geloven, dat feit, ik bedoel, iemand kan doodgaan voor je. Maar opstaan uit de dood, ja, dat is iets, daar heb je natuurlijk geloof voor nodig ook, ja, omdat... Want ja, wie kan uit de dood opstaan? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan ook niet. Maar wel, hè? Nee, nee, precies. Dat, ja, precies. Omdat wij geloven in een God die dat wel kan. God kan alles. Nou, hij kan niet alles, hij kan niet liegen. Maar hij kan dus, we lazen net in 2 Korinthe, die God die de doden verwekt. En dat ervaren wij ook in ons leven, ja, door de kracht van de opstanding die wij in ons hebben. Dus we zijn nu in 1 Korinthe 15... En we zijn zo'n beetje vorige keer oh ja, toen hebben we over Paulus in vers 8, die zegt, hij is ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat heeft hem natuurlijk al die tijd naar achtervolgd, dat wil ik niet zo zeggen, maar daar is hij zich altijd bewust van geweest. Hij heeft de gemeente vervolgd. Hij was de leider in de opstanding tegen Christus, hè, tegen de Heere en zijn gezalfde. Hij zegt, ik ben een godslasteraar. Hij zegt zelfs ergens, ik zou wel wensen van Christus verbannen te zijn. Als je daarover nadenkt, denk ik, ja, wie wil nu zeggen, ik wil mijn zaligheid opgeven. Ik weet niet of ik het helemaal zo mag zeggen, maar ik heb erover na zitten denken. Maar hij was natuurlijk, hij had natuurlijk de zonde tegen de Heilige Geest begaan, met zijn volk Israël. En we hebben natuurlijk dit plan gekregen, het nieuwe plan van... in de bedenkende genade. Maar Paulus zou zo rechtstreeks de hel ingegaan zijn. Ja? God heeft hem gered. Maar niet omdat hij het verdiend had. Niet omdat hij het nou geloofde. Ja? Hij heeft hem gered. Daarom is hij ook ons voorbeeld van iemand die uit genade gered is geworden. Hij had gewoon, was hij in de poel des vuurs, had hij eeuwig in het vuur gezeten. Ja? En hij is de leider geweest van die opstand tegen Christus. Ja. Dus dat heeft hem altijd, ja, heeft hij altijd bewust geweest, ja. Ik heb het niet verdiend, nee, absoluut niet. Dus hij heeft de gemeente van God vervolgd en hij is ook niet waardig een apostel genaamd worden, zeker niet, nee. Maar, door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Hij heeft overvloediger gearbeid dan ze allen. Nou, de anderen hebben natuurlijk ook gearbeid. He, Petrus en Jacobus, die is onthoofd. En ze zijn ook bezig geweest om het evangelie te verkondigen. Maar ja, hoe lang heeft dat geduurd? Ja, een jaar. En dan nog wat jaren daarna, maar toen viel dat stil. Ja, tot Handelingen 15 is niet veel gebeurd eigenlijk. Maar Paulus zijn leven lang heeft hij altijd onder vervolgingen gezeten. We zijn in Handelingen bezig, nou kunnen we dat in lezen. In 2 Korinthe 11, kunnen we misschien wel even heen. Daar zie je toch, en daar word je dan stil van als je dat allemaal leest. 2 Korinthe 11, dan zie je vers 23 tot en met 28. Zijn dienaars van Christus? Ik spreek onwijs zijnde, ik ben boven hen. In arbeid overvloediger, in slagen uitnemender. In gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik 40 slagen min 1, 5 maal ontvangen. Zegt hij van de Joden, hè? We lazen net in vorige keer in Filippi, hebben de heidenen hem ook nog gegezeld. En dat waren er misschien wel meer dan 40. De Joden deden 40 min 1, want stel je voor als iedereen te veel geeft. Dan ben je tegen de wet in, dan overtreed je de wet. Dus dat is, dan weten we sowieso al 6 keer. En ik heb het 1 keer gezien, nou, het was dan wel nagemaakt op tv, maar het is echt verschrikkelijk. 3 maal ben ik met roede gegezeld geweest. Oh, misschien is dat wel die roede, dat hij zo gegezeld is. In Filippi. Eens ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. in het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeente. Zie je het? Dat heeft hij dus allemaal meegemaakt. Dus als hij zegt, ik heb overvloediger arbeid dan zij allen, dan zien we hier, nou, dan zeg je ja, eens kijken wat er staat. Dat heeft hij inderdaad gedaan. En dan later, dan zien we dat Paulus, die in 2 Korinthe 12, dat de Heer Jezus tegen hem zegt, in vers 8, 9, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. En dan zien we dus al die dingen die we net lazen. Wat zegt hij erover? Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dus al die vervolgingen, daar zegt hij toch van, en dat heeft hij ook moeten leren, want hij heeft eerst gebeden, die doorn van het vlees. En het zou kunnen zijn dat vers 10 die doorn is, al die vervolgingen en zo. Hè? Ja, want dat was de opstand van Satan, die heeft hem inderdaad met vuisten geslagen. Als je al die vervolgingen ziet, het was de opstand van Satan tegen dit evangelie. De boodschappen van dit evangelie, Paulus. Ja? En toch zegt hij, dat heeft hij geleerd, hij heeft eerst 3 maal om gebeden en later is het nu, weet hij, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ja, dat is de enige manier om die kracht te ervaren. Wij hebben het vaak over de kracht van de opstanding, maar wanneer ervaar je die nou? Nou, de kracht is natuurlijk leidzaamheid, langmoedigheid. We hebben de Heilige Geest in ons wonen, ja. Dus we hebben ook de blijdschap en de liefde. Maar in die zwakke momenten, dan hebben we juist die kracht zo nodig. En die ervaar je dan ook. Dan zie je ook dat Gods woord echt werkt. Maar het is niet zomaar, dat is de kracht van de opstanding van Christus in ons. En dan komt de genade is met mij, want Paulus zegt in 1 Korinthe 15, waar we nu zijn, hij zegt, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, dus hij noemt ze boven allemaal. Ja? En dat zegt hij echt niet omdat hij hoogmoedig is, maar dan geeft ze ook, zie het, nog niet ik. Maar de genade Gods die met mij is. Dus de genade van God is met mij. Mijn genade is u genoeg. Dus het is niet zo, we gaan vragen of God iemand genade wil schenken. Wilt u hem genade schenken? Misschien geeft hij genade. Nee, de genade met elke gelovige is met ons. Ja? Staat hier de genade Gods die met mij is. En wat is nou de genade die met mij is? God geeft genade voor alle situaties. 2 Korinthe 9 vers 8, misschien kunnen we even naartoe gaan. En dat gaat in dit verband over het geven van geld. Nou ja. We zeggen, dus hoe kan je iemand nou het beste treffen? Dat is meestal in zijn portemonnee, ja. Dus, wanneer gaat iemand geven? Nou ja, dan geeft graag dingen om dingen te hebben. Een mooie tv, een nieuwe auto, allemaal voor ikke. Maar iets geven waar je dus zeg maar niet iets voor terugkrijgt, dat zullen we niet zo gauw doen, ja. Of het is om je geweten te sussen met goede werken en een collectebus voor, weet je wel. De tsunami en dan geven we weer geld en dan voelen we ons niet meer schuldig. Maar nu staat hier in 2 Korinthe 9 vers 8. In vers 7 zegt hij aan het eind, want God heeft een blijmoedig gegeven lief. Dus in dit verband gaat het om geven. Maar genade is niet alleen in verband met geven. Maar kijk, en God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u. De genade is met mij. En God is in staat om die genade ook overvloedig te doen zijn in u. Want die is in mij. Opdat gij in alles, alle tijd, dus niet alleen in het geest, maar in alles, allen tijd, dus altijd, alle genoegzaamheid hebbende, dus we hebben genoeg eraan, voldoende, die genade, mijn genade is hier genoeg, is voldoende, tot alle goed werk overvloedig mag zijn. En alle goed werk, dat zijn de werken die wij doen, die in de Heer zijn, die in God gedaan zijn. Nou, de genade van God is met mij. Dus Paulus zegt, ik heb het gedaan, niet ik, maar de genade Gods die met mij is. En wat is dat woordje, hè? Want we zeggen dat wel eens, de genade die met mij is. Paulus heeft zo gewerkt. En niet door de wet. De wet werkt precies contra. Maar het is de genade die zijn motivaties. Die is met mij. En wat is nou precies genade? Wij zeggen, nou ja, de genade is met mij. De genade om te geven, genade om te sterven en al dat soort dingen. Maar wat is dat nou precies, dat woord? Je kan het zo makkelijk zeggen, maar genade is, nou, een bekende uitdrukking is dus iets krijgen wat je niet verdient. Toch is dat eigenlijk een omschrijving. Want wij kunnen inderdaad iemand wel eens iets, nou, bijvoorbeeld een moeder zal ook eens, je weet het al, even met de mantel de liefde even zo door de vingers kijken. Ja, en dan krijgt iemand het, krijgt bijvoorbeeld geen straf, terwijl dit eigenlijk wel zou verdienen. Is dat genade? Nee, dat is geen genade, want het gaat namelijk ten koste van de rechtvaardigheid. Als Beatrix bijvoorbeeld genade geeft aan iemand die in de gevangenis zit, en hij bijvoorbeeld een straf verkregen voor levenslang, en door goed gedrag mag hij eerder vrij, noemen we dan gratie. Dat komt van, volgens mij van genade. Is dat genade? Dat is geen genade. Want de rechtvaardigheid, het gaat ten koste van de rechtvaardigheid, want hij heeft namelijk door goed gedrag, heeft hij dus, krijgt hij dus eigenlijk, schenkt Beatrix die persoon genade, terwijl hij eigenlijk nog zijn leven lang moet zitten. Dus zo spreken wij niet over genade bij God. Want bij God, als hij dat zou doen, dan zou het zijn rechtvaardigheid ten koste gaan. Want die kan nu door, dan krijgen we dus wat wij als mensen dus denken, door goed gedrag gaat God mij genade schenken. Maar zo is het niet. Genade is dus eigenlijk alles wat God nu vrij is om te doen, en dat is gewoon mijn persoonlijke omschrijving, en iedereen kan het bedenken zoals hij het zelf wil, maar op basis van wat Christus aan het kruis heeft gedaan, eerder kon hij dat niet doen. God is natuurlijk wel een genadige God, maar hij is, het kan alleen als de zonde, die moet afgerekend zijn. En daar was dus het offer van Christus voor nodig. En nu kan hij alle genade overvloedig doen zijn in ons. En die is met ons. Snap je? En de genade die werkt dus krachtig in ons, door ons, voor ons. En wat Paulus zegt, de genade die werkt met mij. Dus niet ik, maar de genade. Ik heb overvloediger gearbeid dan ze allen. Doch niet ik, maar de genade die met mij is. Dus niet de wet. Het is de genade die met mij is. En we hebben twee motivaties in dit leven. Ja? De ene motivatie. Nou, je hebt meerdere motivaties om dingen te doen. Je kan uit haat dingen doen. Maar twee belangrijke motivaties in ons leven zijn, is liefde om dingen te doen. En een andere grote motivatie is angst om dingen te doen. Angst om dingen te doen of angst om dingen niet te doen. Nou, liefde drijft, volmaakte liefde drijft de vrees uit, zegt de Bijbel. Hè? Nou, dat was met de wet dus. De motivatie was de angst, de drijfveer om dingen niet te gaan doen. Voor heel veel mensen is dat natuurlijk zo. Ja? De wet die geeft een sanctie op als je iets niet doet. Dus er staat een straf op. Dat moet een motivatie zijn. Met de wet ook, dat God in het Oude Testament bij de berg Sinaï de wet geeft. En dan zegt Mozes ook, God is voor uw aangezicht verschenen tot vrezen voor jullie, opdat gij niet zondigt. Ja? Dus de vrezen moet zorgen dat gij niet zondigt. Dat is de wet gegeven. Maar we weten, dat is, God heeft door de wet laten zien dat mensen zondaars zijn. Ze kunnen het niet. Ook onder sanctie van, zie je, dan lukt het ook niet. Kijk in Romeinen 8 vers 14. Wat hebben wij dan nu? Nou, wij hebben dus niet die geest van angst meer. De geest van dienstbaarheid noemt hij dat. Dat is iemand die onder de wet leeft. Romeinen 8 vers 14. Zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wij moeten niet door de wet geleid worden, maar door de geest van God. De geest van God woont in ons en die gaat ons leiden. Wij zijn de kinderen van God. Als de geest van God in u woont, bent u een kind van God. Want gij hebt niet ontvangen, zie je de reden, want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Dat is de geest der dienstbaarheid, dat is iemand die onder de wet leeft. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader, dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Nou dat is, zie je het, de geest der dienstbaarheid, dat is die ons doet vrezen. Dat is iemand die onder de wet leeft. Nou, dat is dus voor ons nu niet de motivatie als wij onder de genade leven. Als we zeggen, de genade die met mij is, hebben we niet die geest. We hebben niet die geest van vrezen. Maar we hebben namelijk ook hetzelfde hoofdstuk, Romeinen 8 vers 31. En dat is de genade die met mij is. En dat is voor Paulus dat hij zegt, ik heb dit allemaal verdragen. Ik heb overvloediger gearbeid dan allemaal. Ja, niet zoals voorheen toen ik onder de wet leefde. Toen was Paulus natuurlijk ook heel fanatiek. Ja? Toen leefde hij onder de geest met de dienstbaarheid tot vrezen. Maar nu is het de genade die met mij is. Want wat is dan die genade die met mij is? Nou, we weten dat God is voor mij. 31, wat zullen wij tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hebben wij iets te vrezen? Nee, hij is voor mij. Wie kan er nou tegen mij zijn? Is de wet tegen mij? Maar ik ben niet onder de wet. Ik ben onder de genade. Genade is met mij. God is voor mij. Die ons ook zijn eigen zoon niet, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook niet met hem alle dingen schenken? Schenken. Dat wil schenken. Wat is schenken? Je geeft iemand zomaar iets. Zonder dat je er wat voor terug verwacht. Hij geeft je zomaar iets. Hij heeft zijn zoon gegeven. Dus hij heeft, als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar hij heeft hem voor ons overgegeven. Als hij zelfs zijn eigen zoon heeft. Wat zal hij dan daar ook niet alle dingen schenken? Is de genade met ons? Ja, dat is de genade die met ons is. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Satan zou dat graag willen, die wil ons beschuldigen. Maar God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Kan de wet ons verdoemen? Christus is het die gestorven is, dat het meer is. Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen de slachting. Maar in dit alles, zie je het weer, in die verdrukkingen, in die vervolgingen, in dat lijden. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nou, terug naar 1 Korinthe. Als je zo in het leven staat, zoals Paulus, ja, en dit weet, ja, dan kan hij zeggen, nee, dat is de motivatie. En dan zien we zo meteen in 1 Korinthe 15 ook, dat als je niet in een opstanding, als die er niet zou zijn, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Ja? De genade is met mij. En die is met Paulus. Je ziet ook die met mij is. Hè? Die is niet, de genade met God is niet alleen wanneer je onder voorwaarden. Die is altijd met u. U moet erin gaan staan. Dus dan denken we ook, denk aan de tekst van Titus. De genade, de zaligmakende God is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons. En de wereldse begeerlijkheden verzaken de goddeloosheid. Opdat wij matig, rechtvaardig en godzaliglijk leven zouden voor God in deze tegenwoordige wereld. En dan spreekt hij ook over de hoop, verwachtende hoop. Van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Die voor ons zich gegeven heeft. Opdat hij een eigen volk zou reinigen. Vol ijverig in goede werken. Dat is de zaligmaker, de genade die dat doet. Ja? Dat is de grote motivatie voor Paulus en dat hoort het ook voor mij te zijn. En dan zie je in vers 11, het zij dan ik, het zij zij, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Ja, wie zijn de wij? Of het zij dan ik, dat is Paulus. Hij zegt niet wij, het zij dan ik, want ik ben degene die dat gepredikt heeft, ja. Het zij zij, dat zijn de 12 in dit verband, want dan kijk je naar de versen daarvoor. Die gaat over de opstanding. Dan heeft hij over de 12. Alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Wij prediken dus allebei de opstanding. In het vorige stuk over handelingen had het er ook over. In handelingen. We spreken over de hoop van Israël is de opstanding. Voor ons is ook de opstanding de hoop. Voor allemaal. Want zonder opstanding hebben we helemaal niks. En zo hebben zij gepredikt. Zo zegt Paulus, predik ik het. En zo hebben jullie Korintiërs geloofd. Dan spreekt hij over de opstanding van Christus, ja? Want kijk in vers 12, indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Daar zegt Paulus dus niet mee dat ze zeggen dat Christus niet is opgestaan. Er staat hier opstanding van de doden. Want hij zegt ervoor, alzo hebt gij geloofd, dus de Korintiërs hebben die geloven dat Christus is uit de dood opgestaan. Alleen daarna de opstanding van de doden, dat zijn wij, de mensen, daar zijn er sommigen van die zeggen, ja dat kan, dat, nee daar geloven we niet in. Daar waren ze niet de enige in, want de Sadduceeën die geloofden dat ook. Die zeiden ook van opstanding van doden, dat, daar geloofden ze niet in. En daar gelooft nog steeds heel veel mensen niet in. Nee, want als je kijkt naar het heidendom, wie gelooft nou in opstanding van de doden? Kijk even in Handelingen. Handelingen 18, daar komen over een tijdje zitten we daar ook. In Handelingen 17 is het trouwens nog. In vers, daar zit hij in Athene. En dan spreekt hij in vers 31 daarom dat hij, en dat spreekt hij over Christus, een dag gesteld heeft, Handelingen 17 vers 31, op welk hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, voor iedereen dus, is iedereen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Toen zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee en zeiden sommigen, wij zullen u wederom hiervan horen. De opstanding van de doden. Ja, ik heb er geen verstand van, ik verdiep me ook niet zo in de mythologieën van het heidendom en de religies. Maar één ding is zeker, over het hiernamaals, nou ja, daar waren misschien theorieën, je leeft met je ziel voort, of ik weet het niet. Maar opstanding der doden, waar spreken we dan over? Daar spreken we over een lichamelijke opstanding van de doden. Dus wij sterven als mens en dat wij als mens weer lichamelijk uit de dood zullen opstaan. En dat is in geen enkele religie, zover ik weet, als ik het weet, is volgens mij nergens terug te vinden. Dat is nou iets wat in de hoofd van de mensen niet kon opkomen. Dat iemand, lichaam die dood is, dat hij met dat lichaam weer uit de dood zal opstaan. Nou, ik als klein kind heb het altijd geloofd. Ik hoorde het in de kerk, bij hen thuis. Christus opstaan uit de dood. Hij is de dood overwonnen. Nou ja, dat is zoals ik geloof als een kind. Geloof, ja, het kan wel niet, maar je gelooft dat gewoon, ja. Maar als ik daar niet in opgevoed was, dan zou ik misschien ook wel als anderen hebben gedacht, ja, dat kan toch niet. Dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Nee, dat kan ook niet, nee. Maar bij God kan het wel. Hij verwekt de doden. Dus de opstanding der doden is bij het heidendom sowieso onbekend. Maar je ziet zelfs bij Israël, bij de Sadduceeën, dat is ook zo'n groepering die daar ook niet in geloofde. En bij de heiden, die kwamen uit de Korintiërs, die kwamen natuurlijk uit het heidendom. En we hadden net nog even een gesprekje over, ja, dat heeft natuurlijk ook met het geloof te maken. Je krijgt de boodschap van genade, je krijgt het geloof. Vroeger op zondag mocht je de wasmachine niet aandoen. Dat is zo geleerd. Ja, dat je weet niet beter. Op basis van wat de kerk zegt. En dan kom je met deze boodschap van genade. Dat is soms, heeft dat geloof moet in jouw denken natuurlijk gaan groeien. En dan is het in het begin zou je nog eens last van je geweten hebben. Totdat je echt de leer echt in je hoofd zit. En denk, nee, mijn geweten klaagt mij niet meer schuldig. Want ik mag dat wel. Waarom mag het niet? Nee. Die heeft daarmee te maken. Maar die Corinthiërs dus ook. Die komen uit die hele gedachtenwereld. Met die opstandingen. Hoe is dat? Daar hebben ze nog nooit van gehoord. Dus sommigen hebben daar dan, denk ik, ja, maar dat nog steeds moeite mee. En daarom hebben we ook dat woord. Het staat er niet voor niks in het woord. Er zijn nog vele mensen die komen uit een wereld. Die hebben nog nooit van Christus gehoord. Die worden gelovig. Die weten nog niks. Ook over de opstanding niet. En daarvoor staat het hier. Dus in vers 13, en dan gaat Paulus dus nu zeggen wat het gevolg is, als jij dus niet in, als er geen opstanding is. Want als je niet gelooft in de opstanding der doden, zegt hij vers 13, indien er geen opstanding van de doden, zie je, nu komt hij dan bij Christus. Dat is het gevolg, als jij niet gelooft dat de doden zullen opstaan, dat betekent, impliceert tegelijkertijd, dat Christus er ook niet uit de dood is opgestaan. Nou, hoeveel ook christenen zijn, of die dan misschien dan, ja, christenen, ik bedoel, ik heb het niet over geredde mensen, maar die dat verhaal kennen en toch zeggen, die komen naar de kerk en die kennen de evangelie en dan toch zeggen, ja, dat moet je zo letterlijk niet nemen, hij leeft voort, nou, een hele draai eraan, maar niet geloven in de lichamelijke opstanding van Christus. Ja, dat zijn er velen. En ja, wat hebben wij dan voor een geloof? Dat is dus het gevolg, dat is dus alvast één gevolg, als je niet gelooft in de opstanding der doden. Het zijn zeven gevolgen tot en met vers 19. En, we gaan verder. Dus als er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. Nee, want als Christus niet opgewekt is, dan is het ook niet mogelijk dat er opstanding van de doden is. Dus dan heb je ook geen verschil met de andere religies. Dan is Christus, ja, is hij net als Boeddha. Of hoe heet die? Confucius. Dus. Je weet wel, uit China. En zo zijn er vele religies met name. Ik weet niet, ze gaan nu een paar te noemen. Maar die hebben natuurlijk geen van allen. Dan is Christus precies als hij. Dan is hij dus inderdaad gewoon een mens. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan ook onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. Dus als Christus niet opgewekt is, gaan we verder. Dan komt u bij degene die hem verkondigen. De verkondigers. En dat zijn wij dus ook. Want wij verkondigen ook. En dan is die prediking die wij... Dat is ijdel, is lucht. Dat slaat nergens op dan. En ijdel is dan ook uw geloof. Want u verkondigt het omdat u het gelooft. En waarom is ons geloof dan ijdel geworden? Ja. Nou, het heeft alles te maken... Wij hebben het nodig voor onze rechtvaardigmaking. Kijk, Romeinen 4. Romeinen 4, vers 25. En ja. Vers 24 lees ik ook eventjes. Het is, de opstanding is nodig voor, om te geloven voor onze rechtvaardigmaking. Maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heer uit de doden opgewekt heeft. Dus we geloven in God die Christus heeft uit de dood opgewekt. Christus is door God opgewekt. Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Zie, het is voor onze rechtvaardigmaking, daarom is hij opgestaan uit de dood. Met andere woorden, als je dus niet gelooft in die opstanding, hoe kunnen wij dan ooit gerechtvaardigd worden? Dan moeten we het toch zelf doen. Nou, we weten... Als hij niet opgewekt is, dan blijven wij dus ook in ons graf liggen. Kijk, we gaan verder. Vers 15 en 16. En zo worden wij ook bevonden, vals, nog erger, dan worden wij zelfs valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt mis. Dus als wij dus dat niet geloven, dan zou namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden... Zo is ook Christus niet opgewekt. Dus we zijn in vers 4 ook nog eens een keertje valse getuigen. Nog een resultaat als je niet gelooft in de opstanding. Vers 17. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Dan hebben wij dus tevergeefs geloofs. Zegt die vers 2 ook aan het eind. Houd het zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij tevergeefs geloofd hebt. Dus je geloof is tevergeefs en het resultaat is dat wij dan nog steeds in onze zonde zijn. Nou, waarom dan eigenlijk? Waarom zitten wij dan nog steeds in onze zonde? Nou, als Christus niet uit de dood is opgewekt, dat zou dan eigenlijk een bewijs zijn dat het werk van Christus voor onze zonde niet voldaan is. Als hij nog steeds in het graf ligt. Dat kan verschillende redenen. Christus heeft gezegd, het is volbracht aan het kruis, ja. Maar als hij nog steeds in het graf ligt, dan kan het een aantal dingen betekenen. Ten eerste dat hij dus gewoon een mens is. Hij was mens, maar hij was ook God. Ja? Dus hij ligt nog steeds in het graf. Dan is hij gewoon dood. Maar wat is gevolg, wat is de dood? De loon van de zonde is de dood. Ja? Door Adam is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Dus de dood heeft te maken met de zonde. Dus als Christus nog in het graf ligt... Dat betekent dus dat het loon van de zonde, dat hij nog steeds dood is. Dus dat hij, ja, je zou kunnen zeggen aan het kruis, het is volbracht, maar als hij nog niet is opgestaan, dan kan het ook betekenen dat op een moment, waar gaat een zon, iemand die, Christus werd tot zonde gemaakt. Tot zonde, dus hij hing er aan het kruis. Als hij echt tot zonde gemaakt is, en dat is hij, maar ook gebleven is, dan is hij naar de hel gegaan. En heeft Satan de deur op slot gedaan. Dus dat betekent, dan is hij dus een zondaar. Ja? Is hij net zo'n zondaar als wij. Dus dat het werk van Christus aan het kruis, dat is dus de reden, dan zou dat dus, dat, of hij was een zondaar, of hij heeft er toch niet, misschien toch één zonde begaan, waardoor hij dus nog steeds in het graf ligt. Net als wij. En dan zijn wij dus, als er geen opstanding is, zijn wij nog steeds in onze zonde. Zie hoe cruciaal het is dat Christus is opgestaan uit de dood, dat we daar ook echt in geloven. Dus de dood is gevolg van de zonde. Nou, ga even mee naar Romeinen 6, vers 4. Romeinen 6, vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Indien wij met hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Dus als hij nog inderdaad niet is opgestaan zou zijn, dan zou de dood nog steeds over hem heersen. En dan zou hij dus, en dat hij dood is het loon van de zonde. Dus daarom, wij zijn met hem, wij zouden dan ook nog steeds in onze zonde zijn. En nu heeft hij, Christus heeft de macht van Satan doorbroken, hij heeft de dood overwonnen, ja. Hij, in Hebreeën 2 vers 14 zie je dat, hij zegt daar dat door de dood heeft hij teniet gedaan die het geweld des doods had. De macht over de dood. Was Satan, hè? Wie heeft nu de macht? Dat is Christus. Hij heeft namelijk de sleutels van de dood en van de hel. Wie in hem niet gelooft, die gaat de dood in en is voor eeuwig verloren. Maar Christus, hij zegt, ik ben eeuwig, ik leef eeuwig. Ik ben het leven, ja? Ik ben, Satan is degene die macht heeft over de dood. Maar Christus heeft die macht doorbroken, want hij is opgestaan uit de dood. Hij is de overwinnaar. Dus, oké, we gaan terug naar vers, hoofdstuk 15, vers 17. Dus als Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs en zijt gij nog in uw zonde. En wat is het resultaat als wij nog in onze zonde zijn? Dan zitten we in, dan gaan we naar de hel, rechtstreeks naar de hel. En dan daarna komen we voor de grote witte troon. En dan gaan we rechtstreeks naar de poel des vuurs. Vers 18. Zo zijn dan ook verloren, nog een resultaat, als je niet in gelooft, die in Christus ontslapen zijn. Dus degene die ons voor zijn gegaan, ja, in het geloof gestorven, ja, die zijn dan ook verloren. Ja? En nu zeggen we wel eens van, oh nou, ik zie mijn moeder, of ik zie een broeder of een zuster, die zien wij straks, ja. Maar die zie je dan ook niet, die zijn ook allemaal verloren. En terwijl Paulus zegt, wat hebben wij als wij sterven, wat is onze hoop? Ja, wij hebben straks een huis, eeuwig in de hemelen. Dit lichaam, dat zegt hij zo mooi in 2 Korinther 5, dat vergaat. Maar ik heb een huis eeuwig in de hemelen, zodat we niet naakt, maar overkleed zullen bevonden worden. Dat we hebben dat toekomstige lichaam, wat we dan krijgen, in de hemel. Die hoop is ook weg. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. De ellendigste. Ja, inderdaad. Omdat wij verkondigen iets wat de wereld niet wil en we lijden erom. Kijk, dat zegt hij ook in vers 31 of 30. Waarom zijn wij ook alle uren in gevaar? Ja, dat heeft daarmee te maken. Ik sterf alle dag, hetwelk ik betuig bij onze roem die ik heb in Christus Jezus onze Heere. Zo ik naar de mens tegen de beesten gevocht heb te Efeze, en dat waren mensen in te Efeze, wat nuttigheid is het mij indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Inderdaad, dat is vaak de reactie ook die je hoort. Dat, ja, dat als je met mensen praat, ik heb een paar keer meegemaakt nou pas, en dan praat je erover van, nou ja goed, dan hoor je dus, als je het over mijn schoonvader hebt, en over, nou ja, het is allemaal erg natuurlijk en zo. En je kan er niet veel aan doen. En dan zeggen de mensen, ja, zo kan het ook aflopen. En ja, nou ja, goed, ja, het hoort bij het leven. Het is jammer, ja, het hoort helemaal niet bij het leven, want de dood is de laatste vijand. Dus nou ja, goed, daarom, zolang het nog kan, ja, kun je er toch goed van genieten. Mensen die soms iets heel ergs hebben meegemaakt. En dan zeggen ze, nou, ik ben er sterker uit ben gekomen nu. En daardoor ben ik ook nu, ga ik meer genieten van elke minuut die de dag mij geeft. Ik ben veel bewuster gaan leven. Met andere woorden ook, ja. Dus, laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Het kan zo afgelopen zijn. En dat is de redenatie van iemand die niet in de opstanding gelooft, die hoop niet heeft. Ja? En wij wel, maar als het allemaal niet waar zou zijn, ja joh, laten wij ook eten en drinken, want morgen sterven wij dan. Toch zouden we hetzelfde redeneren. Ja, maar wij hebben wel die hoop. Maar als het niet zo is, is al dat lijden, de verworpenheid, het alleen komen te staan, de verdrukking, het strijden, dat is allemaal voor niks geweest dan. Nou, dat wil je toch niet? Ja? Oké, ik ga verder, want anders wordt het te laat. Er zijn teksten over dat Paulus natuurlijk ook zelfs zegt dat hij bereid is om te sterven, ja, voor dit evangelie. En waarom doe je dat, ja? Dat zou nou ook allemaal van niks geweest zijn. Nou, vers 19, het laatste punt, als je niet gelooft in opstanding. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende. Oh, wat heb ik net gelezen? Zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Oké. Nou, dus dat zie je. Dus het heeft 1 vers 13, vers 14, nou, tot en met vers 19 zie je 7 gevolgen van het niet geloven in de opstanding. En het is cruciaal voor ons. Want ja, als wij geloven in de opstanding, wij weten dat wij worden verlost van de toekomende toorn. Er komt de toorn over deze wereld, ja? De toekomende toorn, een Christus die ons verlost van de toekomende toorn. Hoe doet hij dat? Stel voor, als de dag des Heren morgen begint, dan komt hij ons ophalen. Dan worden we weggenomen. Maar hoe? Dan krijgen we gelijk dat nieuwe lichaam. En degenen die voor ons gestorven zijn, krijgen ook dat nieuwe lichaam. En we hebben het eeuwig leven en het nieuwe lichaam. Laatste tekst wil ik met jullie afsluiten. Filippenzen 3. Dus de opstanding. Wij hebben nu een mooie tekst bij ons in de hal hangen. Tenminste, het laatste stukje. Van heeft hij het over de opname, ja? En wij zegt hij, zullen wij allemaal opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht. En dan eindigt hij met, en zo zullen wij altijd met de Heere wezen. Dat Paul zag dat bij Joe en Sue in Amerika hangen. En dat eindigt dan zo, en zo zullen wij voor altijd met de Heere wezen. En dan eronder, misschien vandaag. Dus als ik nou naar buiten loop, ik leef in die verwachting, maar als ik soms naar buiten kom naar werk, zie ik altijd het bordje hangen. Hey, misschien vandaag, ja? Maar zonder opstanding zou dat laatste weg kunnen halen. En dan denk ik aan het bordje wat vroeger bij ons thuis hing. Met zo'n bordje met allemaal bloemetjes zo. En er stond onder, ook dit gaat voorbij. Ja, dat is dan... Ja, maar dat is wel... Ja. Maar ik zie liever, misschien vandaag. Want dat is de hoop die wij hebben door die opstanding. Dus Filippenzen 3 vers 20, 21. Maar onze wandel is in de hemel. Is nu al. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Ons lichaam wordt gelijk aan zijn heerlijk lichaam. Paulus zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar broeders en zusters, we worden wel gelijkvormig aan zijn verheerlijke lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Hoe kan je mooier eindigen als dit, ja? Laten we je daarvoor danken. Vader, wil u danken voor deze geweldige woorden, dat inderdaad u bent uit de dood opgestaan. En voor de wereld is het onbegrijpelijk. Men vindt het niet geloven, kan het niet geloven. Of wat dan ook. Men zegt, dat kan niet, maar heren, wij geloven het, omdat het daar staat en omdat u God bent. En u kan dat. U kan iets wat niet is, kan u tot aanzijn roepen. En zo heeft u dat met uw zoon gedaan. En zo zullen wij in de toekomst ook dat nieuwe lichaam krijgen. Maar wij weten nu ook reeds door de doop in zijn dood dat wij zijn met hem gestorven, begraven, maar ook met hem opgestaan. En dat is reeds nu gebeurd, Vader, in innerlijke mens. De oude mens is dood en begraven. Het enige wat ons rest is nog, dat wij dat nieuwe lichaam krijgen. En daar zien we naar uit, Vader. Dus we danken u, Vader, dat u dat in uw genade en eindeloze liefde voor ons gedaan hebt. En dank u voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.